Goedemorgen, broers en zussen. Even mijn geheugen opstarten hoor, want als je ouder wordt heb je een soort geheugen nodig wat aangaat. Mijn naam is Kees van Harten. Voor degenen die me niet kennen, ik ben ooit betrokken geweest bij Leef Zutphen in de oprichtingsfase. Ik zie nog een paar bekenden, zag ik net hier zitten. Die waren ook in het jaar of 20 geleden. Leef Zutphen, Leef Doetinchem, Leef Nijmegen. In één keer opgericht, op één dag. Bij de notaris in Zelhem, dat weet ik nog. Ja, en dat met Wilke van der Kamp. En hebben we toen Leef gestart. Toen heb ik zelf een x-aantal jaren Leef Doetinchem geleid. En toen terug naar het Zendingsveld. En toen teruggekomen om Mozaïek vorm te geven. En ik las van de week dat ik 12 jaar in Mozaïek betrokken ben. Dat is een mooie tijd om te stoppen. Om rustig aan te gaan doen en te gaan fietsen en met kleinkinderen te spelen. Ik heb gisteren 5 uur lang achter een Xbox gezeten met mijn kleinzoon. Dus dat was. Ja. Maar trouwens, toen jij net zat te vertellen dat je zwanger was, toen dacht ik. Voor degenen die mij niet kennen, ik hou van een grap. Toen ik zendeling was in Oezbekistan, het land wat boven Afghanistan ligt. En dat zomers heel erg heet. Dus ik ging 's middags even rusten, want ik had de hele ochtend gewerkt. Dus ik ging 's middags even rusten. En ik wist niet dat er, terwijl ik op bed lag, in mijn ondergoed, in mijn onderbroek, laat ik het goed zeggen, kwamen de zendelingen binnen. En een van die kinderen zei, waar is opa Kees? En toen zei mijn vrouw, oh, die ligt te slapen. Maak hem maar wakker. Dus ik lag op bed. En één keer hoor ik, opa Kees, wakker worden. Ik denk, waarom? Uw buik heeft losgelaten. Ik lag namelijk op mijn zij. En als ik op mijn zij lig, dan ligt mijn buik ernaast. Dat hebben mannen wel vaker en zwangere vrouwen zeker op het eind. Maar hij dacht dat het ding losgelaten had. Want hij had zo'n hele, hoe noem je dat, slanke vader. Dus voor hem was er echt iets, er is iets heel erg fout. Ik weet nog dat het jongetje heet, hij heette Bram. Hij is ondertussen 25 geloof ik. En ik heb hem later uitgelegd dat wij mannen soms iets naast ons neerleggen. Zodat we minder ballast hebben. En ik ben nooit vergeten, opa Kees uw buik heeft losgelaten, ja. Dat kan je soms denken, hè? Ik wil graag met jullie spreken over, dat had jij er straks al gezegd een beetje, over storm in ons leven. Ik ben altijd een beetje geprikkeld geweest, of eigenlijk niet geprikkeld, maar dat verhaal van de heer Jezus, dat hij dus, dat gaan we zo meteen ook lezen in Marcus, dat hij tegen zijn discipelen zei, toen die storm losbarstte, en dan zegt hij dus, waar is je geloof? Toen dacht ik, gekke vraag eigenlijk. De heer Jezus heeft zelf tegen de discipelen gezegd, laten we in de boot naar de overkant gaan. Dus hij wist eigenlijk wat er zou gebeuren. Toch zegt hij tegen zijn discipelen, ga maar in de boot en ik ga met je mee. En dan gaat hij ook nog slapen. En je kent het verhaal misschien wel, anders zou ik het zo meteen gaan lezen. Maar dan begint er een hele grote storm. En in die storm zijn de discipelen bang. En ik moest nadenken over, eigenlijk in al onze levens zijn er stormen. Stormen van gezondheid, stormen van dingen die om je heen gebeuren. Ik ga wat van die storm noemen, die zijn er gewoon, die heb je. Jij zei net al, huisvesting als je dat niet kan vinden. Een zendeling die terugkomt van het zendingsveld en geen baan heeft. En dan naar de woningbouwvereniging gaan en zegt, maar u staat helemaal niet ingeschreven. Dus u hebt nergens recht op, dat zijn stormen. Dan kom je thuis, we hebben geen recht op een huis. Waarom niet? We zijn toch Nederlanders? Ja, maar we staan niet ingeschreven. Oh, hoe lang duurt dat dan? Nou, 8 jaar. Zoiets hoorde ik. 8 jaar voordat u een flat krijgt en 12 jaar voor een eensgezinswoning. Dat soort dingen. Als je dan thuis komt, dan stormt het. Als je naar een UWV gaat om te gaan werken en ze zeggen, nou meneer, maar u doet niet meer mee, want u bent te oud. Terwijl je wel wil eten. En je wil wel een keer naar de winkel. Dat is een storm. In mijn eigen leven. Mijn schoonzoon is van de week voor de 46e keer geopereerd aan keelkanker. Praat je over stormen in het leven? Dat is de reden dat ik gisteren zo lang met mijn kleinzoon Xbox heb gespeeld. Om even uit de gezinssituatie te trekken. Zodat hij niet de hele dag met een zieke vader in huis hoeft te zijn. Maar met een gezonde opa. Die ook nog verstand heeft van Xboxen. Of zo heet die dingen. Weet u hoe dat ding werkt, opa? Ja, nu wel. Ja, nu wel. Ja. De stormen in ons leven, die kunnen zomaar gebeuren. Het is niet zo dat je de storm ziet aankomen. Dat je ergens instapt en denkt van, oh, ik ben zo vaak dat ik ergens naartoe ging. Dat ik dacht van, maar ze gaan mij helpen. Of ze zeggen, wat gaaf dat u terug bent in Nederland. Weet je wel zo. Maar een van de grootste stormen was in Oezbekistan. Dat was niet dat het jongetje zei, opa, uw buik heeft losgelaten. Dat was een heel klein stormpje. Dat ik dacht, ik moet er echt wat aan gaan doen. Dus toen ze weg waren, zei ik tegen Romy, is het echt zichtbaar, schat? En toen zei ze, ja, het is echt zichtbaar. En ik dacht, nee hè. Ik zei, we gaan op dieet. Weet je wel, zo dat. Maar dus de grootste storm in mijn leven was in Oezbekistan. Ik was op mijn werk en ik zie op een gegeven moment een paar van die mannen met die zonnebrillen aankomen. Die zeiden, bent u meneer van harte? Ja. Ik moet meekomen. Meekomen naar het politiebureau. Ik zei, waar moet ik op het politiebureau? Sommige van de mensen die hier zijn, die zullen dat herkennen. U moet meekomen naar het politiebureau, want uw paspoort wordt ingenomen. Ik zei, waarom wordt mijn paspoort ingenomen? U hebt strafbare feiten gepleegd. Ik zeg, ik strafbare feiten? Ja, u bent betrokken geweest bij bijbelvertaalwerk. U heeft een doopdienst geleid. En u bent de kerk begonnen. Die drie dingen zijn strafbaar. Ja, maar ik zei, we leven toch in een land als Oezbekistan met vrijheid van godsdienst? Ja, maar niet voor u. Maar wel voor de anderen, maar niet voor u. Ik zei, maar wat? U blijft hier. U gaat niet naar huis. Uw paspoort wordt ingenomen. En we gaan u het land uitzetten. Dat voelt een beetje zoals sommige mensen misschien ook wel eens in Nederland zou kunnen gebeuren. Dat je mag hier niet blijven. Ik mocht daar niet blijven. Wij mochten daar niet blijven. Dus de hele zendingsorganisatie waar ik betrokken bij was en directeur van was, die werd opgedoekt, want we moesten het land uit. Want we hadden strafbare feiten gepleegd. Nou, strafbare feiten. Is bijbelvertaalwerk strafbaar? Ja, in hun idee van gedachten wel. Is een doopdienst strafbaar als mensen zeggen, ik wil Jezus volgen? Nou, voor mij niet, maar voor hun wel. Nou, dat was echt zo'n storm. Ze lieten me wel gaan. De politieagent bracht me thuis met een politieauto en ik had een x-aantal dagen de tijd om mijn spullen te pakken en mijn vrouw te informeren en onze koffer te pakken en het land uit te gaan. Maar dan wel onder hun begeleiding. Dus ze kwamen ons halen. Ze brachten ons naar het vliegveld. Ik moest wel erbij vertellen, ze waren niet erg boos. Maar ze zeiden, ja, u hebt nou eenmaal de wet overtreden. Ik zei, maar ik heb de wet niet overtreden. Jawel, dat heb je wel. En u hoeft u niet te verdedigen. Dus u gaat. Ik heb wel eens het idee dat soms hier in Nederland ook kan gebeuren. Dat bij mensen die niet iets verkeerds gedaan hebben, maar die gewoon hier niet welkom zijn. Dat gebeurt. En ik ken dat gevoel. Dat is een heel gek gevoel. Ga je op een vliegtuig terug naar Istanbul. En van Istanbul terug naar Nederland. Dan kom je hier in Nederland en dan heb je niks en je bent niks en je kan niks. Want je bent eigenlijk ontworteld. Zo voelt dat. Stormen in ons leven. En ik heb, toen dacht ik van de week, terugkijkend op mijn leven. Als zendeling, als voorganger, als man, als vader en nu als opa. Er zijn x aantal stormen in mijn leven geweest die ik niet aan zag komen. Die zijn me gewoon, hoe zeg je dat, overvallen. Die kwamen zomaar uit het niets. Terugkijkend denk ik, wat is het dan gaaf om te weten dat de Heer Jezus in dat verhaal wat we zometeen gelezen wel aan boord is. Alleen het lijkt of hij niet reageert. Het lijkt dat hij slaapt. En misschien sliep hij ook wel. Dus toen de discipelen hem wakker maakten, zeiden ze, hoe kunt u slapen? We zitten midden in de storm. We vergaan, met andere woorden, we gaan kopje onder. Of we gaan naar de bodem van de zee, hoe je het noemen wil. Maar één ding is wel zeker, we gaan het niet redden zonder u. En dat u ons hier ingestuurd heeft. Want het was zijn idee. Als je het verhaal goed leest. Hij is degene die tegen de discipelen zegt, laten we in de boot gaan. Als je er nou vanuit gaat dat Jezus alles weet, dan zou je ook kunnen denken van, hij wist dat de storm zou komen. En toch zegt hij, laten we in de boot gaan. En daar zit een verhaal achter. En dat is namelijk die ene zin. Als je die vandaag mee naar huis neemt, waar is je geloof? Dat vraagt hij aan zijn discipelen. Waar is je geloof? Toen dacht ik van de week, waar is mijn geloof? Waar is je geloof? Kan je geloof wegraken dan? Weet je wel zo? Met andere woorden, je hebt wel eens hè, zo'n woord als, waar zijn de sleutels? Herken je dat wel eens? Dat je autosleutels ergens neerlegt en iemand anders die ruimt ze op en je wil je sleutels zoeken. En dan zeg je op een gegeven moment, waar zijn de sleutels? Ja, die zijn opgeborgen. Nou, hier vraagt er Jezus niet, hoeveel is je geloof? Of waarom geloof je niet? Maar hij zegt, waar is je geloof? Nou, die zin vind ik, is eigenlijk de kern van mijn preek vandaag. In al onze levens zijn er voor de momenten dat je jezelf kan afvragen, waar is mijn geloof? Terugkomend op Mark, mijn schoonzoon. Als Mark tegen mij zou zeggen, pap, wilt u vlak voor de operatie voor me bidden, zodat het niet nodig is? Dan moet ik heel eerlijk tegen Mark zeggen, Mark, na 46 keer waar is mijn... Ik weet niet waar mijn geloof is. Maar weet je wat dat het mooie is? Dat heb ik gemerkt. Daar in de gemeente, jij zei net, laten we bidden voor de gemeente Leef. Laten we bidden voor Zutphen. God heeft ons hier niet voor niks geplaatst. Jullie zijn als ware missionarissen, zendelingen in Zutphen, om het woord van God te laten zien door elke situatie van je leven heen. Door de dingen die we overdag meemaken. Door de dingen die we op ons werk meemaken of thuis. Of zelfs als je bij zo'n instantie staat, hoe je dan reageert. Ik denk dat het zo belangrijk is, de manier zoals je met elkaar omgaat. Want diezelfde politieagent die mij dus ons het land uitstuurde en zei, je bent niet langer welkom in Oezbekistan, die gaf me aan op het vliegveld een tip. Hij zei, meneer Van Harte, ik ben niet boos op u hoor, maar de staat is boos op u. Ik zei, oh, ja, dat scheelt wel. Ja, dat vond ik wel schelen. Ik vond wel aardig dat hij dat zei. Want hij zegt, u woont toch in Nederland? Ik zei, ja. Hij zei, wat u doet, u pakt uw paspoort. En er is een hele grote rivier in Nederland, die heet de Rijn. Ja, die ken ik, ja. Hij zei, u gooit gewoon die paspoort in de Rijn. Ik zeg, en dan? Hij zegt, dan is die stempel die erin staat, dat u nooit meer terug mag komen, die geldt niet meer. Want niemand kan uw paspoort vinden. Hij zegt, en dan gaat u naar het politiebureau en zegt, ik ben mijn paspoort verloren. En dan krijg je een nieuw en er staat geen stempel in. Ik zeg, man, had dat eerder gezegd. Hij zei, nee, dat kan niet in ons land, maar dat moet u in Nederland doen. U gooit uw paspoort in de Rijn en dan verdwijnt dat paspoort naar de zee. En dan gaat u naar het politiebureau, dan krijgt u een nieuw paspoort. En daar staat geen stempel in. Ik vond het zo lief van hem. Ik zeg, ik vind het wel gaaf. Ik ga erover nadenken. Ik heb het niet gedaan. Ik heb nog steeds dat paspoort bewaard. Weet je waarom? Als bewijs dat God ons helpt door elke storm heen. Dat is eigenlijk het gedaan. Toen ik het weg zou gooien, toen dacht ik, nee Kees, dit is het bewijs, dat stempel van Oezbekistan, deze persoon is persona non grata, die hoeft niet meer terug te komen, die heeft dingen gedaan die niet mochten, terwijl ik dacht dat het hartstikke goed was voor het land, dat mensen gedoopt werden. Ik dacht dat het hartstikke goed was dat ze nu het Nieuwe Testament hebben in het Oezbeks. Want dat was de grote prikkel. Wij waren vertalers in Nieuw-Guinea, bijbelvertaalwerk. Maar toen wij hoorden dat Oezbekistan open ging, toen hoorde ik 26 miljoen mensen die nog nooit over Jezus hebben gelezen. Wat een kans is dat. Ja, ik was een van de weinigen. Iedereen zei, het kan niet. Het stormt in Oezbekistan. Dat mag je gerust zeggen. Er zijn geen huizen, we mogen niks. Maar na jaren zei iemand tegen mij, jij hebt toch gebeden voor Oezbekistan? Laten we samen gaan. En toen kwam iemand nog erbij, die zei, ik ben arts, zal ik met jullie meegaan? En voordat we wisten, hadden we 40 van die mensen zoals ik, zoals wij, zoals jullie, die zeiden, wij gaan naar een land waar niks mag, waar het altijd stormt. Maar God is met ons in die storm. En dat wil dus niet zeggen dat je nooit bijna omgaat. Ik ben niet zo iemand die terugkijkt en denkt, nou, bij mij is het nooit gebeurd. Iedereen om me heen wel, maar ik niet. Man, ik heb stormen gehad dat ik dacht van, hoe kom ik hier nou weer doorheen? Stormen van... In mijn eigen leven, storm in lichamelijk. Als je naar een ziekenhuis gaat. Ik ging een keer naar zo'n kliniek in Ede voor ogen. En ik dacht, nou, tegen de arts. Ik kan die letters niet meer zo goed lezen. Toen dacht ik, het ligt aan die bril. Dus ik ga naar die arts. Ik zeg, arts, kunt u even kijken? En toen zegt hij, ik heb gekeken. Ik zeg, kunt u me even lezeren dan? En toen zegt hij, er valt niks te lezeren. Ik zeg, er valt niks te lezeren. Mijn moeder had toch ook staar? Dus ik dacht dat ik staar had. Nee, hij zegt, dat is een oogziekte. Nou... Ik zeg, maar kunt u daar, zijn daar medicatie voor, een operatie? Nee, hij zegt, dat wordt gewoon langzaam minder. Hij zegt, u moet gewoon het beeld vergroten. Vandaar dat ik nou zo'n digitaal geheugen hier voor me heb staan. Waar licht achter zit, omdat ik het beter kan lezen. Want ik had al een paar keer dat ik dacht, van die bril is niet goed. Maar die bril is prima, maar het zit hem in de ogen zelf. Nou, dat zijn momenten dat het stormt. Momenten dat je thuis komt en denkt van... En Romy keek me aan en zei, en schat, wanneer moet je gelezen worden? Ik zeg, er valt niks te lezen. Nee. Ik zei, nee, grotere letters, grotere tv, dat zou misschien een optie zijn. En toen zei ze, nee, we gaan niet grotere tv. Weet je wel zo. Maar dat zijn momenten dat het stormt. Ja, ik zie die mevrouw al kijken, zo'n hele grote, zie je wel eens. En dan loop je langs aan huis en denk je, zo, die hele wand is tv, weet je wel. Dat wil ik ook. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, we gaan dat verhaal lezen, Markus 4. Als het goed is, komt het op het scherm, toch? Ja, denk het wel. 4 van 35 tot 41, staat boven geloof en ongeloof. Aan het einde van die dag, toen het avond was geworden, zei hij, dat is de Heer Jezus, tegen hen, laten we het meer oversteken. Zie je, het was zijn idee. Aan het einde van de dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Hier zie je het bewijs. Het was zijn idee om het meer over te steken. Ze hadden ook aan die andere kant kunnen blijven. Maar nee, hij zei, we gaan het meer over. Ze lieten dat zijn de discipelen, de volgelingen. Ze lieten de menige achter en namen hem mee in de boot, waarin hij al zat. Dus hij zat als eerste in de boot. Het zijn allemaal van die hele leuke, kleine aanwijzingjes die zitten. Hij zat als eerste in de boot en zij voeren samen met de andere boten het meer op. Dus toen ze in de boot stapten waar hij al in zat, met andere boten gingen ze het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Dus er kwam zelfs water in de boot. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en ze riepen, meester, of tegen Jezus, kan het u niet schelen dat we vergaan? Ze dachten echt dat ze zou vergaan. En toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en hij zei tegen het water, zwijg, wees stil. Wat een krachtig verhaal. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. En hij zeide tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Of in die andere vertaling staat, waar is je geloof? Geloven jullie nog steeds niet? Waar is je geloof? Ze werden bevangen door grote schrik en schreeuwden tegen elkaar. Wie is toch deze dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Hier zie je dat verhaal dat ze Jezus als eerste in de boot ging tegen de discipelen. Zei, laten we overvaren naar de andere kant van het meer. Waarschijnlijk vanwege de rust, want aan deze kant was het hartstikke druk. Heel veel mensen kwamen naar hem toe. Hij staat ook een verhaal dat vlak ervoor dat ze alle zieken brachten en hij genas alle. Dus hij was heel druk geweest en hij wou misschien een tijd hebben met de discipelen of met zijn vader, dat weten we niet. Maar laten we het meer oversteken. En ze lieten de menigte achter, hoor je? De mensen die constant vroegen aan hem, heer, hier is weer een zieke. Of hier is weer iemand die bezeten is. Of hier is weer iemand die niet kan zien, of wat dan ook. En hier Jezus genas hen alle, staat er. En hij nam hem mee de boot waarin hij zat. En toen ze wegging, was er nog helemaal niks aan de hand. Dus hier kan je dat uit het verhaal aflezen. Je ziet een storm niet altijd aankomen. Die kan zomaar gebeuren. Die kan zomaar gebeuren op het moment dat je... En in mijn geval is het niet eens zo heel erg, maar het kan zijn dat je bij een dokter bent geweest. En hij zegt iets heel ergs. Zo bijvoorbeeld, een vriend van mij is pas overleden. En die kreeg bij de dokter te horen nog 2 maanden, zoiets. Nou, dan kom je wel thuis met een heel ander soort gedachten. Dan stormt het helemaal door je heen. Wat moet ik doen? Wat ga ik de komende 2 maanden doen? Dat. Is er dan helemaal niks aan te doen? Weet je wat dat? Dat zijn stormen in het leven van iedereen. Het kan een relatie zijn. Het kan met je gezondheid te maken hebben. Het kan met je werk te maken hebben. Het kan zijn dat je niet gewenst bent. Of dat je terugkomt in Nederland zoals wij. Bij land in Turkije. Vlogen door naar Nederland. Kwamen hier in Doetinchem aan. En we hadden geen huis. En we hadden geen baan. En eigenlijk hadden we ook op een gegeven moment geen eten. Want als je geen baan hebt, dan kan je ook geen eten krijgen. En je komt, als je terugkomt vanuit het buitenland, heb je geen recht op een of andere uitkering. Want je bent zelf weggegaan. En dat begrijp ik. Dan stormt het. Ik heb wel eens om de Jumbo heen gelopen. Ik dacht, als ik nou 7 keer om de Jumbo heen loop, dan storten die muren in en neem ik de print daar mee. Weet je wel zo. Nou, ik zal je dit vertellen. Dat werkt niet in Zutphen. Je kan 7 keer om de Jumbo heen lopen in Zutphen en die muren blijven staan. Dus dan dacht ik, ja, dat is ook nog niet. Dus de storm die kan zo reëel zijn, dat je denkt van, hoe dan? Hoe dan? En dan komt er eigenlijk die vraag voor ons allemaal, of je nou jong of oud bent, of je pas op de weg bent, of je bekent hier Jezus al heel lang. Waar is je geloof? Van de week had ik het met Romy. Mijn vrouw heet Romy. Hadden we het erover. Mark ging voor de 46e operatie. En toen wij 's morgens aan tafel zaten aan het ontbijt, toen zei ik tegen Rom, ik weiger te bidden voor verlenging. Ik weiger te bidden voor verlenging. Want hij krijgt ook chemo. En die artsen hebben gezegd, die chemo die gaat het rekken. Die artsen durven niet te zeggen dat die chemo hem beter maakt. Dat weten ze niet. Ze noemen het rekken, tijd geven. Maar dan zit je 's morgens aan tafel met je ontbijtje. En dan weet je dat Mark die dag geopereerd moet worden. Dan bidden wij altijd voor de situatie voor die dag. Voor wijsheid en voor kracht en voor sterkte. En toen dacht ik, ik ga niet bidden voor verlenging. Dat voelde als een storm die ik dan wil stillen. Ik zei, nee, dat ga ik niet doen. Ik blijf bidden voor genezing. keuze die ik zelf wil maken. Want ik wil namelijk een gezonde schoonzoon. Zodat ik straks niet elke zaterdag hele dagen PlayStation hoef te spelen. Weet je, als je snapt wat ik bedoel. Nee, ik wil graag een gezonde schoonzoon. Die goed voor mijn dochter kan zorgen. En mijn kleinkinderen. Dus en toen ik dat zei. Ik bid voor genezing. Toen dacht ik. Toen voelde ik de storm in mijn eigen geloofsleven. Maar Kees, dat heb je al 45 keer gedaan. Waarom zou het de 46e keer dan wel lukken? Weet je wat dat? En toen dacht ik, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. En toen moest ik denken aan dat verhaal van hier, wat hier staat. Dat er Jezus zegt, Kees van harte, waar is je geloof? En toen dacht ik, als ik ga bidden voor verlenging, dan heb ik eigenlijk gecapituleerd. Maar als ik bid voor genezing, dan komt het op geloof aan. Want ik zie het niet. U ziet het niet. Mark ziet het niet. De artsen zien het nog niet. Want ze denken dat die chemo verlengt. Maar ik bid voor geloof. En dan kan het best eens zijn dat over een tijdje, of misschien dat weet ik helemaal niet, we weten niet wat de uitkomst zal zijn. Dat weet je nooit in zo'n situatie. Dat wisten de discipelen ook niet. Ze lagen aan boord, ze dachten we gaan naar de andere kant en er stak een hevige storm op. En de golven beukten tegen de boot. Zodat die boot ook vol water kwam te staan. Dus het was niet, hoe noemen ze dat, dat ze zich verbeelden dat het stormde. Ze voelden het aan hun voeten. Het werd nat. Ik weet niet of je wel eens in een bootje hebt gezeten op de IJssel hier. Maar als je tot je knieën in het water staat, dan moet je bij jezelf gaan nadenken. Wat ben ik nou toch aan doen? Dan moet je eigenlijk afvragen, waar is de kant van de IJssel? Want anders gaat het niet goed. Dan moet je niet verder varen. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Ga naar de kant. Want het water is al tot aan je knieën. Nou, als je een klein beetje nat hebt in je voeten, dan dat valt nogal mee. Maar als het water tot in je knieën is, dan heb je echt een probleem. Dus met andere woorden, wat hier staat, het was niet dat ze dachten dat er storm was. Er was een storm en de golven beukten tegen de boot. En die boot die kwam vol water te staan, dus er zat water in. En dan het bijzondere van dit verhaal is dat de Jezus die ligt te slapen op een kussen, staat erbij. Het is allemaal van die hele kleine op een kussen. Nou ja, als je ligt te slapen, dat is meestal het laagste deeltje van de boot, dacht ik van de week. Zou hij dan niet nat geworden zijn? Zou hij niet gemerkt hebben dat het stormde? Ik ga er vanuit van wel. Ze maakte hem wakker en ze riep hem, meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Terugkijkend op mijn leven heb ik verschillende keren gedacht. Toen ik terugvloog van Oezbekistan naar Schiphol, toen dacht ik, heren, kan het u niet schelen dat uw kerk achterblijft? Kan het u niet schelen dat ze ons eruit gezet hebben? U had het al kunnen tegenhouden? Terugkijken, denk ik, ik snap niet alles. Ik heb ook niet alle antwoorden. Ik had heel graag in Oezbekistan gebleven om het Oude Testament te werken. Maar het is niet gelukt. Maar weet je wat het mooie is? Terugkijkend op het leven. Eigenlijk hetzelfde als die broer die nu terug is in Libanon. Als je dan teruggaat, en later hoorde ik dat de Oezbeekse broeders en zusters zeiden, ja, nu de zendelingen niet meer hier zijn om het Bijbelvertaalwerk te doen, dan moeten wij het maar doen. Er zijn mannen en vrouwen opgestaan in Oezbekistan. En die hebben gezegd, wij beginnen bij Genesis. En wij gaan verder met het Bijbelvertaalwerk. Ze hebben een beetje consult gekregen vanuit Nederland. Want niemand van ons mag daarmee wonen. Maar Gods werk gaat door. Dus soms dan denk je, je krijgt niet de antwoord waarom de stormen zijn. Maar terugkijkend, en dat doe ik nog wel eens. En ik skype nog regelmatig met de broers daar. Dan denk ik, hé, wat gaaf is het. Om te vragen hoe het gaat. En hoe het gaat in de kerk. Ik gebruik wel andere woorden. Ik zeg, hoe rust in de groep. Het gaat goed met de groep. Ze gaan regelmatig nog naar het zwembad, zei hij. En dat betekent dat ze doopdiensten houden. En ze gaan nog regelmatig gaan ze lezen uit het boek. Ze gebruiken niet het woord Bijbel. Maar ze gaan door met het werk. Het woord van God gaat verder. En de kerk van Oezbekistan die wordt steeds sterker. Want weet je wat het mooie is? Toen wij eruit moesten met ons veertigen, dachten we eigenlijk dat de Heilige Geest ook meeging. Ik heb goed nieuws voor je. De Heilige Geest is gebleven. Die is niet gebonden aan mensen. Die is uitgestort op zijn kerk. Op het lichaam van Christus. Dus als één weg moet, als er 40 weg moeten, menselijkerwijs gesproken zeg je, dat is het einde van het zendingswerk. Maar dat is het begin van de lokale kerk. En ik heb me daarover verbaasd. Ik dacht, oh, wat erg voor hun. Zijn we met z'n allen weg en hoe moet het nou? En het is natuurlijk ook verdrietig, om zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt. Maar God zegt, ik bouw mijn gemeente. Dus door die storm heen heeft hij toch gedaan wat hij van plan was. Ook in mijn leven, ook in jouw leven. Dus als je een moment hebt soms dat je denkt van joh, het stormt. Dan moet je daar niet zo verbaasd over zijn. Dat is ons gezegd dat dat zou kunnen gebeuren. Maar het mooiste is dat hij zegt vandaag tegen jou en tegen mij. Waar is je geloof? Met andere woorden, geloof je nog dat God wat kan doen? Geloof je nog dat God in staat is een situatie om te draaien? Oh, ik heb best wel wat stormpjes gehad in mijn leven. Op fysiek gebied. Op geloofsgebied. Op hele praktische dingen. Dat ik dacht van, kan ik dan nog iets betekenen voor de mensen om me heen? Kan ik nog iets doen wat nodig is? En keer op keer terugkijken en denk ik, zie je wel? Dat zijn van die kleine sparkjes, van die kleine vonkjes. Dat God zegt, maar als mensen je in de steek laten, als een organisatie je in de steek laat, ik laat je niet in de steek. Als ik mijn vertrouwen te veel stel op een UWV, bijvoorbeeld, dan kan ik wel eens heel teleurgesteld uitkomen. En dat is mij een paar keer gebeurd. Ik dacht, nou, de UWV die gaat mij vast helpen. Maar de UWV zei, u bent zelf weggegaan uit Nederland, we gaan u niet aan een baan helpen. Want u bent een oude man. Toen dacht ik, ja, maar die oude man wil wel eten. En zei ze, ja, maar u komt niet in aanmerking voor werk, want u bent al 60. Ik zei, ja, maar als je 60 bent, wil je ook graag werken. Toen zei ze, ja, maar er zijn geen onderdelen meer voor die mensen van 60. Weet je wel zo, je doet niet meer mee. Dan voel je je afgewezen. Kom je thuis en denk je, kan ik nou helemaal niks doen? En het was hier vlakbij, hè, Warnsveld. Dat ik dacht, ik ga bij die kliniek aanbellen, want ik heb nog een verplegersopleiding. Ik heb in Warnsveld aangeklopt. Ik ben even kwijt hoe het heet, De Boog, geloof ik, of zoiets. Een behoorlijke grote instelling. Ja. Ik zeg, joh, dit ben ik. Ik liet mijn papiertje zien, dat heet een cv. Ik zeg, ik heb ook nog een diploma, dat heet verpleegkundige. Maar misschien kun je er helemaal niks mee. En ik was net teleurgesteld door de UWV. Terwijl ik dacht, ik had mijn hoop een beetje op de UWV. Want ik dacht, die helpen ons aan een baan. Maar die help je niet altijd aan een baan. Dat lukt niet altijd. Of je leeftijd is verkeerd, of je diplomas zijn out of date, of weet ik niet, je hebt te weinig haar op je hoofd. Dat zijn allemaal dingen die meetellen. Maar ik belde aan bij dat Warnsveld kliniek ding. GGZ, zo heet die. GGNet, nou ben ik erachter. Hè? GGNet, en ik belde aan op zo'n personeelszaken. En een meisje doet open, die laat mij binnen en die zegt, u komt voor een gesprek, ik zei heel graag. Dus ik liet haar mijn cv zien. En ze zegt, oh, je bent een verpleegkundige. Ik zeg, ja, dat ben ik wel. Toen wou ik zeggen, maar een hele oude, maar dat heb ik maar niet gedaan. En ik denk, dat kan ze wel zien, hè. En toen zei ze, maar u hebt veel ervaring. Toen dacht ik, ook dat. Ja, ga maar door, dacht ik, weet je wel zo. En toen zei ze, kunt u vandaag beginnen? Dus ik word afgewezen door de UWV, want je bent te oud. Er zijn geen onderdelen meer van. We gaan u niet plaatsen. En dan kom je bij zo'n GG-net. En dan zegt zo'n mevrouw van HRM, die zegt, we zitten op u te wachten, kunt u vandaag beginnen? En ik had geen verplegerskleren, ik had niks tegen mijn vrouw gezegd dat ik weg zou gaan. En zeker niet dat ik niet trouw zou komen die dag. Dus ik denk, hoe moet dat dan? Ik had geen mobiele telefoon, dus ik zei tegen haar, mag ik dan mijn vrouw bellen zeggen dat ik niet thuis kom? Weet je wat, voelde een soort als je wordt gegijzeld. En ze zei, nee, want je moet vandaag beginnen. Ik zeg, maar ik heb nog, waar haar zeggen, ik heb nog niet de juiste kleren. En toen zei ze, alles gaat geregeld als je maar vandaag begint. Ik heb geen dag meer zonder werk gezeten. Niet dankzij dat kliniek daar, maar dankzij een God die zegt boven de storm. Wat voor je storm je ook meemaakt, Kees, in je leven. Vertrouw op mij. En niet op instanties. Instanties kun je altijd in de steek laten. En dat heb ik moeten leren. In de rit van Aalten naar Warnsveld dacht ik, ik laat achter me dat mensen niks kunnen betekenen. Ik vertrouw op die God die zegt, Kees, waar is je geloof? Dat. En dat heb ik keer op keer moeten leren. Marcus 4. Verhaal dat Jezus zegt op de storm. En er zijn in al onze levens momenten dat je zegt, Heer, slaapt u wel? Bent u er nog wel? Kan ik er wel op vertrouwen dat u wakker blijft terwijl ik werk? Terwijl ik het niet zie zitten? Ik heb het idee dat we ondergaan. Heer, dank u wel dat we mogen vertrouwen. Terugkijkend op wat Henk net zei, in het Midden-Oosten. Ik kan me zo voorstellen dat de mensen in Israël, in de landen daaromheen, dat het stormt. Het stormt daar op het moment en er zijn grote problemen. Oekraïne, grote problemen. De kant van Rusland, grote problemen. En dan komt het het verhaal hierop aan. Waar is je geloof? Waar is ons geloof op momenten dat het stormt in onze levens? Ik durf erop te vertrouwen. Ik heb een paar tips. Ik heb mensen om me heen gehad, broers en zussen die naast me stonden. En die zeiden, Kees, als het stormt, vertrouw op God. Ik bid voor je dat. Ik heb vrienden om me heen die voor me bidden. Ik heb vrienden om me heen die komen koffie drinken, die komen eten. Maar ik heb mensen om me heen die door dat soort lastige momenten, als ik het even niet zie zitten, dat zij zeggen, maar wij zien het wel zitten. Terwijl andersom heb ik het ook wel eens gehad dat iemand anders dat had. Dan dacht ik, maar ik zie het wel zitten. Dat is de kracht van een gemeente. Samen ben je kerk. Samen zijn je sterk. Jij zei, vraag een zegen voor Leef. Maar ze vragen ook een zegen voor Zutphen. Dat jullie een zegen mogen zijn voor de mensen om je heen. Een belofte voor iedereen. God gaat hier met je mee in de storm die er is. 3 jaar geleden was ik ineens bewust dat in mijn leven dat ik meer tijd moet hebben voor mezelf. Dus ik zei tegen mijn werkgever, de kerk Mozaïek, ik wil graag ontslag. Ik wil stoppen met werken. Ik ga God vertrouwen dat hij voor ons zorgt. Wat ik nu zeg, dat is privé, maar dat mag ik gerust weten. Dus ik zei, stop maar met mijn salaris. Geef mijn salaris maar aan 2 jonge mensen die achter me staan. Jonge voorgangers die de gemeente mogen leiden. Ik ga voor ze bidden, maar ik stop met werk. Want ik ga vertrouwen. Ik wil vertrouwen dat mijn geloof genoeg is voor de komende jaar. Ik wil vertrouwen op God. Niet op mijn, mag ik het zeggen? Niet op mijn salaris, niet op mijn inkomsten. Niet op, en toen zei een van de voorgangers, die zei, maar Kees, als je stopt met werken, dat scheelt wel een behoorlijke slok op de maand. Een borrel, heet dat een slok op de borrel, geloof ik, heet dat in Nederland. Ja, dat is niet op de maand. Een slok op de borrel in de maand, dat bedoel ik. Ik zei, ja, dat is goed. En het leuke is, en dat is echt een getuigenis. Ik kwam thuis, ik zei tegen Romy, ik heb zo'n berg geloof dat God in staat is voor ons te zorgen hier in Nederland. Zoals hij al die 45 jaar ervoor voor ons gezorgd heeft. Mijn geloof is in de laatste tijd alleen maar sterker geworden. Er zijn stormen geweest, maar hij was in die storm. Er zijn dingen geweest, ik dacht we gaan onder, maar hij heeft gezorgd dat we niet ondergingen. En nou ben ik 3 jaar verder, deze maand. 3 jaar zonder werk. 3 jaar geen uitkering, want dat krijg je niet, je bent zelf gestopt met werken. 3 jaar alleen maar AOW. En ik had een klein bedragje gespaard als een soort reserve. Als de auto kapot gaat of de vaatwasser, hoe heet dat ding, de wasmachine, dan moet er een nieuwe wasmachine komen. En we zijn nu 3 jaar verder. En het is nog precies hetzelfde gebleven als 3 jaar geleden. En dan zou je zeggen, ja oké, je hebt niks uitgegeven. Nou, je moest eens weten wat ik uitgegeven heb. 2 nieuwe fietsen gekocht, wel elektrisch hè. Een paar dingen gedaan, auto ingeruild, een mooiere, hogere auto. Ga maar kijken, staat hier achter. Hogere auto teruggekocht voor oude mensen. Zo'n oude mensenauto waar je uitglijdt, weet je wel zo. Zonnepanelen op het dak. Wat heb ik nog meer gedaan? Aanbouw aan het huis, een serre aan het huis gebouwd. En het is nog precies hetzelfde bedrag als 3 jaar geleden. Dan zou je zeggen, hoe kan dat? Ik heb geen verklaring voor. Ik heb er geen verklaring voor, want het zit niet in het salaris. Dat is er namelijk niet meer. Het zit hem in dat vertrouwen dat God in staat is voor ons te zorgen als we zelf niet meer zorgen. Ik zeg het nog een keer. Het vertrouwen dat God voor ons zorgt als we zelf niet meer kunnen zorgen. Dat je terug mag kijken en zeggen, Heer, ik snap het niet. Ik weet het niet. En ik vertel het nu als een getuigenis. 3 jaar geleden dacht ik ga op God vertrouwen. En wat voor storm er ook komt, ik wil vasthouden aan de dingen die hij beloofd heeft. En dat terugkijkend nou, kan ik alleen maar zeggen, het is waar gebleken. Ik wou je mee bemoedigen. Als je van de week, komende weken, voor iets staat. Dat je zegt, maar het stormt om me heen. De eerste les die je mag weten. In de storm is Jezus altijd nabij. Hij haalt je er doorheen. Hij laat je niet kopie ondergaan. Het kan stormen, je kan het gevoel hebben dat je het ondergaat. Dan heb ik een hele goede tip. Ga eten bij die mensen daar. Die koken maandagavond. Er kunnen er maar 6 tegelijk in de boot. Zoals je begreep ik bedoel. Maar dan heb je wel wat te eten. En dan heb je mensen om je heen die kunnen voor je bidden. Maar dat heb ik gedaan. Ik zei tegen iemand. Hey joh, ik wil dat geloofsuitdaging aangaan. Maar ergens zegt mijn hele verstand doe het niet. En toch doe ik het. Terugkijkend, ja. Ik wou de afgelopen 55 jaar dat ik geloven ben samenvatten in dit. Geloven en niet geloven. Twijfelen en zeker zijn. Belijden en verloochenen. krachtig zijn en zwak zijn, zoeken en vinden, loven en liegen, tot rust komen en onrust ervaren, een rot zijn, drijfzand, schaamte en vreugde. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar in het leven van ons mensen die geloven, of die zouden willen geloven. Maar God zegt, Kees van harte, ik ben de afgelopen jaren bij je geweest. Ik zal je nooit in de steek laten. En dan zegt hij vandaag tegen u, tegen iedereen die hier is. Ik zal met je zijn. Ik help je door de storm heen. Kan het stormen? Ja. Heb je mensen om je heen nodig die zeggen, sst, golven, ga maar liggen. Ongeloof, ga er maar uit. Geloof, kom er maar in. Dat. En dan wil ik je uitdagen om vast te blijven houden aan Gods belofte. Hij laat ons nooit in de steek. Hij zal ons veilig naar de overkant brengen. Een paar weken geleden is die predikant overleden die de EO geleid heeft. En ik zag een van zijn laatste preken. Hij zei, ik loop aan deze kant van de rivier. En nog een heel klein stukje, dan ben ik aan de andere kant van de rivier. En dan kan ik terugkijken op een leven vol van vertrouwen. Dat God in staat is ons te helpen over die laatste rivier heen. Hij noemt het de doodsrivier, de rivier van loslaten. Dominee van der Veer. Een van mijn leraren geweest vroeger. Een van de mensen die mij verteld hebben. Kees van harte, hou je geloof niet op de golven. Maar kijk op hem die ligt te slapen in de boot. Kijk op hem die in al onze levens aanwezig is. En hij laat je nooit in de steek. Mag ik je voorgaan in gebed? Dank u wel, trouwe Vader, dat we vanmorgen even stil mochten staan bij dat geweldige verhaal. Dat uw zoon in een boot lag en er stormde om hem heen. En de discipelen waren bang en die dachten dat ze naar de bodem van de zee zouden gaan. Dat het niet goed zou gaan met de boot, want er was al water in de boot. Er was een reële storm. En toch zegt u vandaag tegen ons allemaal, maar ik zal bij je zijn. In de storm van het leven mogen we vertrouwen. Mogen we vragen, Heer, leid ons. Soms mogen we zelfs zeggen tegen de golven gaan liggen. Angst, ga weg. Onzekerheid, je hebt geen plek in mijn huis. Onvrede, weg. Dat soort gedachten. Ongeloof, Heer, vul mij met geloof. Als je tegen de discipelen zei, waar is je geloof? Zegt u tegen ons misschien van de week ook wel, waar is je geloof? Heer, dan wil ik u zo bidden dat u ons helpt en dat u ons laat zien dat ons geloof in u, dat is niet, hoe zou ik dat zeggen, van onszelf. Dat heeft u gegeven. En we mogen vragen om meer geloof. Heer, dank u voor de getuigenissen. Dat u bij ons was in de levens die achter ons liggen. Maar u bent ook bij ons in de tijd die voor ons ligt. Heer, of we nou alles goed gaat, of dat er dingen in ons leven zijn die nog niet zo goed gaan. U wilt ons helpen. U bent bij ons. U gaat met ons mee. En u zegt vandaag, in alle stormen van het leven, de dingen die gaan komen, maar ook de storm die is in de wereld. Daarom is het goed om voor Israël te bidden vandaag. En voor Palestina. Heer, en voor de landen eromheen. Daar waar onrust is, wil u bidden dat uw rust gaat komen. Dat uw vrede gaat komen in Oekraïne en Rusland. Heer, de plekken in deze wereld waar het broeit, voor elke situatie, bidden we zo. Heer, kom met uw macht en kom met uw grootheid. Geef de leiders van deze wereld de wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. Zodat uw koninkrijk gaat komen. Uw vrede hier op aarde, die voor altijd zal zijn. En daar kijken we naar uit, dat u terugkomt. Heer, om een einde te maken aan al die zwaarden en al die bommen. Maar dat het omgeploegd gaat worden tot iets heel moois. En dat uw koninkrijk gaat komen. En dat er vrede zal zijn hier op aarde. En tot aan die tijd heeft u ons een plek gegeven. Een taak, hier in Zutphen en omgeving. Om uw licht te laten zien. Om samen gemeente te zijn. Om te bouwen aan uw koninkrijk. Zodat iemand waar de storm is, dat wij daarnaast kunnen gaan staan en zeggen, ik zal voor je bidden. Heer, dat we die golven van die ander kunnen bestraffen. Zodat we die wind kunnen laten zwijgen. Zoals er stormt in onze levens, dat zij dat bij ons kunnen doen. Dat is uw plan van deze gemeente. Dat is uw plan van uw kerk. Uw woord houdt stand. Heer, ik wil u zo danken dat u altijd bij ons blijft. Dat u ons nooit in de steek laat. En dat u zegt, bouw je geloof maar op mij. Ik zal u steeds meer geloof geven. Heer, dank u wel voor deze gemeente, voor wie we zijn. In Jezus' naam. Amen.
Dank je wel, Kees, voor het mooie woord, de bemoediging. En ik moest ook denken aan een boom. En als een boom niet diep geworteld is en er komt een storm, dan waait hij heel makkelijk om. Maar het is juist nodig dat die boom eerst heel diep geworteld is om die storm aan te kunnen. En dat geldt ook voor ons. Hè? Als er stormen in je leven komen, dan mag je weer dieper wortelen in geloof. En geloof in Jezus is natuurlijk een ander geloof dan geloof op hem vertrouwen. En geloof in Jezus kan ineens gebeuren. Maar het geloof in vertrouwen, ik geloof echt dat dat ook iets is wat je moet ontwikkelen. En dat het steeds dieper geworteld mag worden. Dus daarmee wil ik ook de dienst afsluiten.